Dit is Exact.
De presentator is Sascha Eikenboom.
Bewegen is goed voor je, dat weten we allemaal. Dus wordt er volop gesport en raken we ze nu en dan ook wel eens geblesseerd. Wat zijn sportblessures eigenlijk? Hoe kun je ze voorkomen? En wat houdt het vakgebied sportorthopedie in? Ik praat erover met orthopedisch chirurg Martin Campo van het Icacia Ziekenhuis Rotterdam. Welkom.
Goedemiddag Sascha, dank voor de uitnodiging. Leuk hier te zijn.
Nou, fijn dat je er bent. Leuk. Allereerst, hoe word je eigenlijk orthopedisch chirurg?
Dat is een lang traject, Sascha. Niet om het te overdrijven, maar het begint natuurlijk met de middelbare school, waar je VWO nodig hebt. Daarna geneeskunde. Vroeger, in mijn tijd, was het nog loten. Tegenwoordig gaat dat op andere manieren, maar je zult geneeskunde moeten doen. En daarna je specialisatie. Orthopedische chirurgie duurt 6 jaar, waarvan je 2 jaar gewone chirurgie doet. En daarna 4 jaar heb je je differentiatie of je orthopedische uitbreiding vakgebied.
En hoe lang duurt de studie geneeskunde gemiddeld?
Is ook 6 jaar.
Dus je bent tot 12 jaar bezig en dan heb je...
Ja, je bent 12 jaar bezig en dan mag je beginnen.
Dan mag je beginnen, feitelijk.
Het is net als autorijden. Ja. Je hebt je rijbewijs en daarna mag je pas gaan rijden. Ja.
Als orthopedisch chirurg kun je ook nog verder specialiseren daarna. Op jouw cv van de website van het Icacia Ziekenhuis staat onder andere schouderchirurgie, met name protheses. Voordat we op de sportblessures ingaan, dat hoor je niet vaak, schouderchirurgie. Wanneer krijgt iemand eigenlijk een schouderprothese en is dat een lastige operatie?
Schouderchirurgie is eigenlijk opkomend op dit moment, met name de protheses. Heel lang is er geen goed alternatief geweest voor mensen met slijtage van de schouder. Dat is een van de redenen waarom je schouderprothese kunt krijgen. De schouderprothese die we hadden, die functioneerde eigenlijk niet goed. Mensen waren wel grotendeels van hun pijn af, maar hadden een slecht functionerende schouder. Dus ze konden hem eigenlijk wel van de pijn, maar ze konden hem niet goed gebruiken. Daar is een jaar of 15 à 20 geleden verandering in gekomen. Toen is ontdekt dat als je de mechanica verandert van de schouderprothese, dus je draait de bol en de kom om, is een technisch verhaal, maar daarbij kun je dus en de pijn weghalen en hebben mensen weer een volledig functionele schouder. En dat is voor je iets kunt gaan doen in de chirurgie en weet dat iets veilig is, ben je natuurlijk jaren verder. En dat is nu dus sinds een jaar of 10 eigenlijk opkomend. We weten dat het veilig is. We weten dat het lange termijn goede resultaten heeft. En we kunnen dus mensen die we nu een schouderprothese geven ook beloven dat die de komende 10, 15 jaar goed zal blijven functioneren. En daarmee kunnen we dus meer mensen zo'n schouderprothese geven en dus weer een functionele arm teruggeven.
Ja, want je hoort vaker een knie of een heup, maar een schouderprothese hoor je eigenlijk niet zo vaak.
Nee, klopt. Om het in perspectief te plaatsen, ik denk dat ongeveer 1/10 van de protheses die we plaatsen, of nog minder, is een schouderprothese. Maar we zien wel echt een grote stijgende lijn daarin met die schouderprothese.
Ja. En omdat dat jullie ze doen, ben je daar ook wat in gespecialiseerd natuurlijk dan. Ja,
we hebben het onderverdeeld bij ons in de vakgroep. We zijn met 5,5, zoals het technisch heet. En één daarvan doet de schouderprotheses. En daarmee doe ik er 1 à 2 per week. Dus dat is een relatief hoog volume. Ja. Waardoor je, als je iets vaak doet, word je er handiger in. En dat is gewoon bewezen. Ja.
Daarnaast ben je ook gespecialiseerd in sportorthopedie en traumatologie. Dat is bij meer mensen aan de orde dus dan schouderprothese. Want ik las op een website van de overheid dat er in 2019 op jaarbasis zo'n 4,5 miljoen geblesseerde sporters waren. En samen leidde dat tot zo'n 5,5 miljoen sportblessures. Dat is nogal niet wat. Wat doen we verkeerd met dat sporten?
Ja, dat is een goede vraag. De vraag is of we iets verkeerd doen. De vraag is of dat het er niet grotendeels toch bij hoort. En ook misschien bij het niveau van de sport, wat we als prestatiegedreven landje allemaal wel willen doen. Ik denk dat het grootste gedeelte zijn blessures die... een groot gedeelte zijn blessures die erbij horen. Maar veel mensen gaan natuurlijk toch ook sporten terwijl ze nog niet helemaal fit genoeg zijn.
En wat bedoel je met blessures die erbij horen?
Een verstuikte enkel bij het voetbal. Klinkt een beetje, maar dat hoort bij het spelletje. Er gaat wel eens iemand op je voet staan, is niet te voorkomen. Ja. Dus dat zul je er nooit helemaal uit kunnen krijgen. Een bokser met een zere neus of een gebroken neus, kun je ook niet omheen redeneren. Maar een hardloper die een overbelasting blessure krijgt, dat is een andere categorie mensen. Dat zijn mensen die eigenlijk zichzelf toch voorbij gaan. Die misschien niet fit genoeg zijn om op het prestatieniveau te gaan wat ze willen halen. Ja, en dan is er natuurlijk, die we allemaal kennen, een groep mensen die door de week werkt, voor het gezin zorgt en zich daarop toelegt. En in het weekend gaat knallen, op welk vlak dan ook. En dat wordt gekscherend noemen we dat de weekend warrior. Die loopt vroeg of laat ergens tegenaan waar een beperking zit. En die mensen zien we wel.
Mooi gezegd. Ik las ook nog ergens dat bijna 15% van de mannelijke sporters meldt zich in 2019 met een sportblessure tegenover gemiddeld zo'n 9% van de vrouwelijke sporters. Zijn wij nou als vrouw wat voorzichtiger dan jullie mannen of zijn we gewoon kwetsbaarder?
Nou, kwetsbaarder zou ik zeker niet willen zeggen. Dan kom ik hier nooit goed uit deze show. Maar ik denk wel dat mannen per persoon iets meer uren sporten. Als we kijken op de voetbalvelden, als we kijken bij de wielrenclubs, dan zie je toch een grote percentage mannen. Dus ik denk dat mannen meer uren per week maken. En ja, laten we er geen doekjes om winden. Mannen zijn, agressiever wil ik niet zeggen, maar zijn wel meer prestatiegericht, denk ik, over het algemeen. Een mannenvoetbalelftal gaat er wat minder vriendelijk misschien aan toe dan een vrouwenvoetbalelftal. Hoewel ik ook daar misschien tegen zeer is geen schop, maar daar kan ik me ook nog een goede verklaring voor
vinden. Woordspeling trouwens.
Ja, zo is het.
Tegen de schenen schoppen.
Ja.
Nou, je ziet dus in het Icasia ziekenhuis jaarlijks ongetwijfeld aardige wat sportletsels. Nou, wat voor blessures komen mensen nu naar de orthopedisch chirurg? En je hebt ook nog een sportfysiotherapeut, je hebt ook nog een sportarts. Zijn daar protocollen voor?
Er zijn geen duidelijke protocollen, maar ik denk wel dat er een belangrijk verschil is. Ik denk dat voor bijna alles is de voorpost natuurlijk de huisarts. De huisarts zal proberen een diagnose te stellen. Is die er, dan kan die naar de fysiotherapeut. De fysiotherapeut is een behandelaar. Dus die kan met een werkdiagnose van de huisarts kan die gaan behandelen. En die kan die diagnose natuurlijk ook nog aanpassen. Die kan het er ook niet mee eens zijn. We hebben wel eens dat een patiënt naar de fysiotherapeut gestuurd wordt. Dat de fysiotherapeut zegt, ja, het is echt wat anders. Ik kom er niet uit. Ik zou naar de orthopeed gaan. Dus de huisarts differentieert en die gaat of voor behandeling fysiotherapie of voor behandeling die de fysiotherapeut niet kan of voor verdere diagnostiek naar het ziekenhuis. En daartussen zit de sportarts. Die heeft veel meer tools als het gaat om overbelasting. Als het gaat om zijn er dingen waarvan we op voorhand weten dat er niet geopereerd moet worden, kan de sportarts dat vaak. Nou, in een aantal gevallen beter nog dan de orthopedisch chirurg.
Kun je een concreet voorbeeld geven? Want je zegt net over chirurgie of tools om te behandelen. Betekent dat dan dat als je bij de orthopeed komt, dat er altijd geopereerd moet worden?
Nee, zeker niet. Zeker niet. Wij kunnen ook conservatief behandelen, zoals we dat noemen. Hè. Dus niet opereren. Maar wij zijn natuurlijk grotendeels gebaseerd in het ziekenhuis. En we zijn grotendeels georiënteerd op van moet er geopereerd worden of moet er niet geopereerd worden. Dat is de eerste schifting die we maken. Moet er geopereerd worden? Nou, dat is logisch. Moet er niet geopereerd worden, dan kijken we wat we in kunnen zetten om de patiënt weer, of de klant, weer aan het sporten te kunnen krijgen. En soms heb je daar de sportarts voor nodig. Een hardloper die elk jaar 2 keer terugvalt vanwege een voetblessure, die je niet kunt wegopereren, maar die heeft misschien verkeerde schoenen.
Ja.
Die heeft misschien een bepaalde spiergroep die onderontwikkeld is. En als je dan een gangbeeldanalyse doet, wat de sportarts kan met de bewegingswetenschappen, dan kun je achter zoiets complex komen. Dat kan ik in mijn spreekkamer veel moeilijker. Uiteindelijk kom je eruit, maar daar heb je veel meer specifieke middelen voor nodig die de sportarts.
Dus die huisarts is eigenlijk heel belangrijk als triagist, noemen ze dat geloof ik.
Ja, huisarts is een enorm belangrijke spin in het web.
Waar naartoe gaat,
absoluut, ja.
Ja.
Dus in dat opzicht is het ook gewoon zinvol om eerst naar de huisarts te gaan en te kijken van waar ga ik het meest zinvol heen.
Ja. En is het dan ook een misverstand dat je denkt van nou bij de orthopedische chirurg kom je alleen als de problematiek zo ingewikkeld is dat de rest er niks meer kan? Om het even oneerbiedig te zeggen?
Nee hoor, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Goed, de schifting van operatie inderdaad. Vaak is er ook, je hebt ook soms een glijdende schaal dat je eerst conservatief probeert te behandelen. Dus dat we kijken of de huisarts het aan kan. Lukt dat niet na een bepaalde periode van tijd? Dan kun je opschalen inderdaad. En dan, ja, kun je door naar de orthopeed. Ja.
We komen daar straks even op terug met wat voor behandeling jullie dan doen. Maar je zei net ook al, je hebt verschillende soorten blessures. Je ziet waarschijnlijk tijdens avond en weekend vooral de acutere blessures. Of heb je dan ook sprake van overbelasting?
Ik denk dat de blessures eigenlijk op elk moment op kunnen treden. De vraag is, op welk moment moet je ingrijpen? Moet je er acuut wat mee? Het spreekt voor zich dat iemand met een gebroken bovenbeen, die moet naar de eerste hulp.
Mm-hmm.
En daar moet acuut wat mee. Iemand die een pees overbelast of een pees afscheurt, daar kan je niet zoveel mee. Mm-hmm. S'avonds om 11 uur, daar wil je ook niet zoveel mee. En dat hoeft ook niet per se.
Nee.
Eén, omdat je kunt niet s'avonds om 11 uur alle onderzoeken doen.
Mm-hmm.
Het is een spoedsetting. Ja, daar is de gezondheidszorg niet op ingericht.
Nee.
En ik denk ook niet dat we dat moeten wensen met z'n allen.
En de kwaal verergert niet dusdanig dat die niet even uitgesteld kan.
Nee, daarom. De volgende ochtend heeft iedereen tijd en ruimte om dat goed te inventariseren. Ja. En ben je beter af dan dat er even, nou, even kort, dat klinkt flauw, maar dat er gedifferentieerd wordt. Op een eerste hulp wordt ook gekeken. Heeft
logisch.
Dit nu hulp nodig?
Ja.
Of kan het even een aantal uur wachten?
Ja.
Daar is een eerste hulp voor.
Ja, en die selectie moet je toch kunnen maken. Mensen denken zelf natuurlijk altijd wel, het is nu heel erg acuut, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.
Nee, en daar kom je terug bij de huisarts. Daar is de huisartsenpost dus prima voor. Hè? Is er iets acuuts, moet je naar de eerste hulp. Is er iets subacuut, dan kan het prima de volgende dag of eventueel 1, 2 dat, jaar.
Ja, logisch. Ja. Waar raken mensen eigenlijk het meest geblesseerd? Je hebt de knie, been, enkel, noem het maar op.
Ja.
Zoveel gewrichten.
Het ligt aan wat we doen, denk ik, met name. De bokser zal een andere blessure krijgen dan de voetballer en de tennissen. Dus, maar we doen veel met onze onderste extremiteiten. He, met onze benen, daar komt natuurlijk veel sporten komen. He, deels van boven, maar is vaak rennen, lopen, bewegen gerelateerd.
Mm-hmm. Wat zijn lastige blessures voor een orthopedisch chirurg om daar iets mee te doen? Want die heb je natuurlijk ook ongetwijfeld tussen behandelaanbod zitten.
Ja, kijk, lastige dingen zijn langdurige overbelastingsletsels. Om een aantal redenen.
Dus bijvoorbeeld een Achillespees waar mensen
een Achillespees is onwijs vervelend.
Ja.
Mensen lopen er vaak langer mee rond. Maar het is ook een blessure die lang duurt om te herstellen. Wat je er ook aan doet. En dat is iets wat geduld heeft de patiënt vaak relatief weinig. Mm-hmm. Heeft de dokter toch ook vaak weinig. Want die wil een gelukkige en tevreden patiënt op korte termijn. En dat is een patiëntengroep die intensief gemanaged moet worden eigenlijk. Mm-hmm. Ja, dat is een lastige patiëntencategorie. Die zie je vaak een aantal keer terug. Ja. Heb je vaak ook hulp van nodig van de sportarts, van de fysiotherapeut. En er is natuurlijk een patiëntengroep waarbij je nooit of niet altijd de goede oorzaak vindt, maar waarbij het ongeduld van de sporter is, waardoor hij steeds weer tegen dezelfde muur aanloopt. En dat is soms een lastige discussie.
Voor beide partijen lastig, hè? Want jullie willen graag goed resultaat. Die sporter is ongeduldig, die wil weer topprestaties kunnen leveren. Dus dat is niet altijd handig. Maar welke behandelingen heb je dan als orthopeed voor sportblessures in verschillende categorieën natuurlijk?
Ja. Hoe basaal het ook klinkt, begeleiding en uitleg en begrip van de blessure is denk ik al heel belangrijk. Als mensen begrijpen waarom ze iets opgelopen hebben, kunnen ze er ook naar handelen om het aan te pakken. En dat leidt van onvoldoende getraind zijn, te hoge piekbelasting, gewicht speelt een rol. Manier van bewegen is natuurlijk ook iets belangrijks. En echte therapieën zijn er natuurlijk numeriek. Je kunt bewust rust geven met gips, injecties geven, doorverwijst naar de fysiotherapeut, opereren. Het is een heel scala aan behandelmogelijkheden wat we toepassen. En we proberen dat op individueel niveau te doen.
Ja.
Je moet eerst naar de patiënt kijken om te kijken wat het beste aansluit. En sommige mensen hebben een sociale omgeving die vraagt om andere dingen dan bij andere mensen. Iemand die een kantoorfunctie heeft, kun je makkelijker een paar weken met de voet omhoog zetten dan iemand die kapper is.
Ja.
Die kan dat niet. En dus zul je wat voor de een een injectie zal zijn, zul je voor de ander in het gips zetten.
Dus dat is echt logisch maatwerk, maar nog verder dan je denkt. Niet alleen naar het medisch probleem, maar ook de sociale factoren eromheen.
Ja, dat speelt een enorme rol. En dat wordt vaak onderschat. En dat is heel populair, is het shared decision making. Dus overleg met je patiënt wat het meest geschikt is. Maar dat speelt hier. Het is best invaliderend om iemand een aantal weken in het gips te zetten.
Ja,
we doen daar heel makkelijk over. Maar nou ja, leg het maar uit aan je kapper dat hij 6 weken met zijn benen in het gips moet.
Ja,
dat is niet te doen.
Omdat hij rust moet krijgen.
Ja.
Nee. In ICASI hebben jullie speciale trajecten voor sportblessures.
Ja.
Hoe werkt dat in de praktijk?
We zijn eigenlijk de afgelopen jaar al bezig bij de orthopedie om speciale dedicated polies te openen. We hebben nu een poly voor de knie.
Een dedicated poly is echt toegewijd aan één.
Ja, aan één probleem. Okay. Nou, niet aan één probleem, meer aan één gewricht eigenlijk. Ja. Zodat we snel kunnen handelen en kunnen schakelen. We merkten dat hoeveelheid van het werk een patiëntengroep tekort deden. Je kunt nooit iemand voorrang geven boven de ander. Maar de grote hoeveelheid patiënten met artroseklachten, die gewoon groot is, die hebben minder behoefte aan een hele snelle behandeling dan. Nou, ik haal de kapper maar weer even aan. De kapper met zijn knieprobleem, die zijn werk niet kan doen. Mm-hmm. Dat is wat anders dan de buurvrouw van 90 die steeds moeilijker loopt. En we merkten dat we een patiëntencategorie een beetje tekort aan het doen waren. Mm-hmm. En daarop hebben we gedacht, als we nu bijvoorbeeld speciale knieplekken maken, dan kunnen we die mensen bewust eerder zien. Snellere diagnostiek, want dat hebben we er gelijk aan gekoppeld. Mm-hmm. Snelle diagnostiek, snelle diagnose. En dan als enigszins mogelijk ook zo snel mogelijk behandelen, zodat die mensen zo snel mogelijk weer het werkende leven in kunnen.
Ja. Dus zeg maar, als ik nou op zondag een blessure oploop op het sportveld, dan hoe snel zou ik dan binnen een paar dagen bij jullie terecht kunnen voor een consult bij de orthopeed? Wordt er dan ook foto's gemaakt of ik noem maar iets in leekentaal?
Ja, nou juist daarop hebben we op dinsdag, we hebben het acute kniespreekuur genoemd. Je moet het beestje naam geven. Maar wel met die gedachte, op zondag of in het weekend een sportblessure, op maandag naar de huisarts en op dinsdag hebben wij een plek.
Zo, dat is snel.
Op dinsdag staan er altijd een aantal plekken open. Ja, tenzij het een heel vol weekend is, maar zijn er een aantal plekken open voor acute knieletsels. Wordt gezien door de orthopeed. Er wordt dezelfde dag een MRI gemaakt, als het nodig is uiteraard. En dezelfde dag heb je ook de uitslag van de MRI.
Dus je weet wat er met je knie aan de hand is dan?
One-stop shop. Hè. Dus je komt naar het ziekenhuis, je gaat er weer uit met de diagnose op zak. En in principe ook de behandeling. Die we dan natuurlijk ook zo snel mogelijk proberen te regelen. En dat gaat voor de meeste kniegerelateerde letsels ook snel, binnen weken.
Zo, dus dan kun je binnen een aantal weken heb je ook al gelijk al dat je geopereerd.
Ja, ben je behandeld en hopelijk weer op de weg terug.
Nou, dat is fantastisch.
Ja.
Je hebt ook spreekuur op de buitenpolykliniek van het IKZ ziekenhuis in de Karnisselanden, Barendrecht. Wat voor behandelingen kun jij daar uitvoeren?
In Karnisselanden zit mijn collega Geerdink.
Ja.
Ik zit in Ridderkerk, Slikkerveer. En daar zijn eigenlijk alle behandelingen die we in het IKZ uit kunnen voeren. Op de hoofdlocatie kunnen we ook uitvoeren op de buitenpolies. De gipskamer hebben we niet op beide locaties. Dus dat is vaak wel wat lastiger. Maar vaak is het dan voor de patiënten geen groot probleem om alsnog naar de gipskamer te gaan.
Ik denk dat je lang blij bent dat je ook gezien bent zo in je eigen gemeente.
Ja, en daarbij is natuurlijk, als iemand komt zonder de verwachting een gips te krijgen, komen mensen vaak met de auto of noem het maar op. En dan wil je ook niet weg met een gips om je been, omdat je anders toch een moeilijke auto rijdt. Ja. Dus voor veel mensen is het helemaal niet erg om daar een aparte afspraak voor te maken. Hey,
en jullie kunnen die wachttijd ook inlopen, want jullie hebben volgens mij ook beschikking over ruimte in Brainpark Rotterdam, toch?
Klopt, daar opereren we. Daar opereren we veel. We maken een onderscheid tussen operaties waarbij mensen langer moeten blijven liggen en operaties waarbij mensen korter kunnen blijven in het ziekenhuis. En in Brainpark kunnen we veel kortere lichtduur operaties doen. Dus veel operaties aan knieën, voeten, schouders zijn we nu aan het uitbreiden. Dus we proberen daar steeds meer te doen, zodat we meer mensen kunnen helpen op die locatie.
Ja, ja. Duidelijk. Kunnen mensen in Karnisselanden ook terecht voor preventief advies? Bijvoorbeeld als je nou twijfelt, je hebt een blessure waar je heel lang mee rondloopt. Dan ga je natuurlijk eerst naar de huisarts. Maar dan zou je het wel heel fijn vinden dat je toch eens even iemand ernaar laat kijken die gewoon gespecialiseerd is in sportblessures. Kan dat?
Ja, klopt, zeker. Mijn collega Geerdink, die is ook geïnteresseerd in de sporten. Heeft ook zeker sport als aandachtsgebied. En we zijn altijd bereid om mee te kijken. Van, is het zinvol om linksaf te gaan of kun je door op de ingeslane weg? Dat is zeker waar.
Dus overleg is altijd mogelijk.
Ja, zeker. Ja. Ja, ook de huisarts kan altijd telefonisch eventjes overleggen. Als er twijfel is van, is dit nu iets, moet dit door of niet? En dan heeft de huisarts een...
Moet je bij sportblessures ook wel eens protheses plaatsen? Bijvoorbeeld een knie of een schouder, een rugbyveld waar het heel wild aan toe gaat? Of is dat meer uit de kom of gebroken?
Ja, het kan theoretisch wel. Ik denk dat je onderscheid moet maken tussen de oude mens die nog wil blijven sporten met zijn prothese en de patiënt waarbij iets dusdanig kapot is dat je geen andere optie meer hebt. Er is een aantal jaren geleden, ik denk een jaar of 10 geleden, toen die heup waar heel veel over te doen was geweest, is er ook reclame gemaakt voor een heupprothese voetbalteam. Ik denk dat daar allemaal wel een beetje van teruggekomen zijn.
Klinkt niet heel erg hoopvol.
Nee, ik vergelijk het altijd met een auto. Een auto waarmee je continu 200 rijdt, die gaat minder lang mee dan een auto waarmee je gewoon netjes 100 rijdt.
Ja.
Die stap kunnen we allemaal maken. Mm-hmm. En zo moet je het met een prothese ook zien. Ja. Ik denk dat je met een heup of met een knie kun je actieve leven prima doen. Je kunt alles, je hebt weinig beperkingen. Maar om nu met een nieuwe heup de marathon te gaan lopen, er zijn slimmere keuzes in het leven, denk ik. Ja.
Maar je hebt niet in ieder geval dat je wel eens een keer een sporter binnengebracht zag worden die bij de knie finaal aan flarden was geschopt, dat daar echt een prothese in moest.
Ja, dat proberen we toch echt tot het absolute minimum te beperken. Ja. Iemand met een actief sportend leven met een prothese kan dat eigenlijk niet goed. Niet op dat niveau. Dus je doet dan ook vanwege verband met de leeftijd van de patiënt echt je uiterste best om het gewricht te behouden.
Ja. Ja. En zijn er ook nieuwe ontwikkelingen op dat gebied? Als je zeg maar kijkt naar, want het is best lastig, maar stel nou dat het nodig is, zijn er dan nieuwe soort protheses die zich wellicht meer lenen voor sporters?
De schouderprothese waar we het net over gehad hebben is zeker een nieuwe ontwikkeling, maar niet specifiek gericht op de sporter. De heup- en knieprotheses worden steeds beter. Alleen de ontwikkeling is nu. En of iets daadwerkelijk beter is, weten we over 15 à 20 jaar, omdat we dan pas een grote hoeveelheid van die prothesen geïmplanteerd hebben en ze kunnen vergelijken met het verleden van 15 en 20 jaar. Je kunt dat natuurlijk wel in een laboratorium onderzoeken, hoe zo'n prothese beter of slechter is. Maar dat weten we in het echt pas over 15 à 20 jaar of dat beter is. Een prothese heeft bijna altijd een glijverbinding erin, een lager. En dat is gemaakt van materialen die verbeteren. Die betere resultaten in de laboratoria laten zien. Maar ja, in het echt weten we dat pas over lange tijd. We doen in Ticasia, dat doen we wel mee aan studies ook, waarbij we dus mensen langere tijd volgen. Die krijgen af en toe een vragenlijst. Die komen af en toe terug voor een foto om te kijken of de ontwikkeling waarin we meegaan ook zinvol is. Mm-hmm. en oplevert wat we denken dat het oplevert. En dat is natuurlijk bijna altijd zo. Maar je weet het pas als je het in het echt hebt.
Zeker. Ja. Een veelgehoorde opmerking is in dat opzicht ook dat een knieprothese zegt mensen dan, ja, maar die gaat maar 10 tot 15 jaar mee. En dan moet er natuurlijk een revisie plaatsvinden. Dat is ook een van jouw speciale aandachtsgebieden. Klopt die levensduur? En wat kun je dan nog met revisie?
Ja, dat is patiëntafhankelijk natuurlijk ook. Iemand die achter de geranium zit, die zal hem minder snel verslijten dan iemand die toch omwille van omstandigheden op 45-jarige leeftijd een nieuwe knie nodig heeft. Die zal er ongetwijfeld een kortere levensduur aan hebben. En we denken te weten dat ze langer meegaan. Dat we nu naar 15 à 20 jaar gaan.
Okay.
Maar je hebt het over grote groepen mensen er een etiket op plakken. Ik kan ook niet aan het gezicht van de patiënt zien van, bij u gaat die 17 jaar mee. Dat weet ik niet van tevoren. Nee. En dat maakt het soms wel lastig. Want mensen hebben soms een groot probleem.
Ja, maar kun je dan nog een nieuwe knie erin zetten? Een tweede of een deel van de knie vervangen?
Ja, je kunt reviseren inderdaad, zoals je net zelf zei. Ja. Dus de oude eruit en de nieuwe erin. Als je kijkt naar de grote groep mensen, is het resultaat na de revisie altijd minder dan het resultaat na de eerste knieoperatie.
Okay.
Je moet toch een tweede keer opereren in gebied. Je hebt iets meer beperking dan wanneer je hem de eerste keer inzet.
Misschien ook minder houvast, kan ik zoals
lezen. Zeker, botverlies is het grootste probleem eigenlijk.
Rondom zo'n implantaat.
Ja, de prothese zit vast aan het bot. Ja. Als hij losgaat, neemt hij altijd een schilletje bot mee. Mm-hmm. Dus het bot wordt kleiner, zachter. Dus en daarmee is je nieuwe fixatie, het nieuwe vastzetten van de prothese, dus opnieuw lastiger.
Nieuwe uitdaging.
En gaat hij ook weer korter mee.
Ja, duidelijk.
Dus een revisieprothese gaat wel korter mee. Dus iedere keer schuift het toch op. Dus daarom zijn we voorzichtig.
Snap ik. Terug naar het sporten. Van de mensen die opnieuw of gewoon die gewoon starten met sporten, krijgt 15-20% binnen 6 weken een blessure. Zo wijzen de cijfers uit. Dat doen we blijkbaar iets niet. Wat gaan we te snel beginnen? Je had het net ook al over schoenen, over begeleiding. Wat gaat er mis? Wat zien jullie dat er misgaat?
Te snel, te hard, te veel. Ja.
Het creden van onze maatschappij, geloof
ik.
Ja,
dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat die appjes, als die hardloopappjes, waarbij je dus echt wel tegengehouden wordt om snel veel te gaan doen, dat die heel zinvol zijn. Maar mensen willen zich graag meten met vrienden, vriendinnen, mm-hmm. met een sociaal leven. Die gaan naar een hardloopclub. Ja, dan wil je 5 kilometer rennen, want dat hoort erbij.
Mm-hmm.
We willen allemaal actief zijn. We worden toch met z'n allen stiekem een heel klein beetje ouder.
Mm-hmm.
En dan heb je gewoon dat je vaak tegen je lichamelijke beperkingen aanloopt mm-hmm. en eroverheen gaat.
Hoe pak je nou na een blessure het sporten dan weer? Je hebt zo'n blessure gehad, afhankelijk van wat het is, een breuk of een overbelasting. Hoe pak je dan sporten weer verantwoord op? Geven jullie daar ook advies in of stuur je mensen door naar begeleiders die hun daarbij kunnen helpen?
Ja, zeker. Fysiotherapeuten kunnen daar natuurlijk een rol in spelen. Ik denk dat de basis begint bij begrijpen waarom je die blessure gekregen hebt.
Ja.
Als je weet waarom je hem gekregen hebt, dan kun je er ook aan houden. En luisteren naar je lichaam is natuurlijk een aluit credo, maar dat geldt nog steeds.
Ja.
Als je aan het hardlopen bent en na 5 kilometer gaat het pijn doen, en je weet dat je de vorige keer daarmee een half jaar uit de relatie bent geweest, moet je stoppen.
Maar dat zijn vaak ook wel misverstanden die mensen hebben rondom sporten. Pijn hoort bij het sporten, dat trainingsschema uit mijn jeugd kan ik nog wel gebruiken. Dat kan makkelijk en die schoenen lopen nog wel een stukje. Ik neem aan dat jullie daar heel veel van mee te maken krijgen.
Ja, daar zien we heel veel van. En ook die mensen, dat zijn natuurlijk weer uitstek mensen die we vaak in samenspraak met de sportarts oppakken. Hè? Zijn je schoenen nog goed? Passen je schoenen überhaupt bij je mm-hmm. voeten? En inderdaad, welke snelheid van opbouw heb je nodig? Uit je jeugd, ja, dat gaat niet meer. Maar de sportarts is daar bij uitstek iemand die daarin goed kan begeleiden. Ja.
Dus je zei al, daar werken we nou mee samen. Dus die kan dan ook zeg maar helpen om nieuwe sportblessures te voorkomen.
Ja, zeker. Ja.
Wat is het beste advies dat je iemand met een sportblessure kunt geven als orthopedisch chirurg? Dat had ik eigenlijk als laatste vraag, maar ik heb zo'n andere laatste vraag. Want ja, dat is natuurlijk wel iets. Je krijgt mensen die komen met vragen, die hebben problemen. En dan moet de dokter het maar even zeggen.
Ja, nou ja, ik heb net denk ik al een beetje verraden. Luister naar je lichaam en probeer ook het perspectief in te zien. Van iemand van 18 kan alles, bij wijze van. Maar iemand van 45, die zal toch met verstand moeten opbouwen. En zet je perspectieven reëel. He, we willen allemaal een keer een marathon lopen, om het maar even gekscherend mm-hmm. te zeggen. Als je nooit sport, zul je daar 2, 3 jaar, 4 jaar voor nodig hebben voordat je zo'n afstand kunt lopen.
Mm-hmm.
En dan gaat je dat niet lukken in een half jaar.
Nee. We willen te snel, te veel en te hard. Hè?
Ja.
Ja. Als patiënten iets op internet willen nalezen, vragen ze dan ook aan jou. Ja, ik wil graag nog wat informatie. Heb je dan een site die je ze aan kunt raden?
Ja, we zijn zelf op dit moment bezig om onze site te moderniseren, uit te breiden. Er komt binnenkort ook een groot stuk op over het heropstarten van sport. Dat komt hopelijk komende week.
Dat is de website van het ICASIA.
De website van het ICASIA. En dan via de orthopedie moet je dat stukje kunnen vinden. Verder heb je de website sportzorg.nl. Mm-hmm. Dat is een goede website. En dan is er nog de website van Sportgeneeskunde Rotterdam, waar ook vrij veel informatie op te vinden.
Oké, duidelijk. Dan komt hij toch, die laatste vraag. Tot slot, heb je zelf wel eens een sportblessure gehad die door een collega verholpen moest worden?
Ja. Ik fiets veel en ik loop veel. Elke fietser breekt wel een keer zijn sleutelbeen.
Ja, dat is ook een fijne.
Dus, maar dat heb ik zelf opgelost. Door? Gewoon rust houden. Het geneest wel weer.
Ja, pijnlijke zaak.
Ja, maar dan moet je maar geduld houden. Mm-hmm. Dus dat heb ik gedaan. En in het voorbereiden van veel hardlopen. Ik ben niet anders dan de rest van de wereld. Dus ook toen ik mijn marathons wilde gaan lopen, ben ik te snel, te hard, te veel gegaan. En tegen de lamp gelopen. Mm-hmm. Met spierblessures aan het bovenbeen. Dan ben ik echt langer bij de fysio geweest dan ik had gewenst.
Maar is des te beter, want je praat dus uit ervaring als je patiënten adviseert.
Ja, daarna ben ik mensen nog beter gaan begrijpen, ja.
Martin Campo, dankjewel voor je uitleg.
Alsjeblieft, ik vond het een leuk gesprek.
Dankjewel.
Aan deze podcast werkten mee Sascha Eikenboom, Hans van Hengel, Daphne Plezier en Scott van Hagen. Dit is Exact.